Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, aan u wordt bekendgemaakt dat op zaterdag 19 januari 2019, dus vannacht, is overleden Jacoba Berendina de Kruif van Dijkhuizen in de leeftijd van 90 jaar. In aansluiting hierop willen we samen zingen. En we doen dat uit Psalm 89. Het 19e vers: gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En wat er verder volgt. U zal worden voorgelezen Lucas 5, de versen 27 tot en met 39. Ik herhaal Lucas 5, vers 27 tot en met vers 39. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lucas 5, van vers 27 tot 39. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis en zeide tot hem: Volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En er was een grote schare van tollenaren en van zondaren, van anderen die met hen aanzaten. En hun schriftgeleerden en de fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende: Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En Jezus antwoordende zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En ze zeiden tot hem, waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals en doen gebeden, desgelijks ook de discipelen van de Farizeeën? Maar de uwe eten en drinken. Doch hij zeide tot hen, kunt gij de bruiloftskinderen, terwijl de bruidegom bij hen is, doen vasten? Maar de dagen zullen komen, wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, dan zullen zij vasten in die dagen. En hij zeide ook tot hen een gelijkenis. Niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed, anders zo scheurt ook dat nieuwe het oude, en de lap van het nieuwe komt met het oude niet overeen. En niemand doet nieuwe wijn in oude lederen zakken, anders zo zal de nieuwe wijn de lederen zakken doen bersten, en de wijn zal uitgestort worden, en de lederen zakken zullen verderven. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe lederen zakken doen, en ze worden beide tezamen behouden. En niemand die oude drinkt, begeert terstond nieuwe, want hij zegt, de oude is beter.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 72, het 5e, het 6e en het 7e vers. Het woeste volk zal voor hem knielen en wat daar verder volgt. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De eerste collecte is voor de theologische school, de tweede voor de kerk en de derde voor de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, we zijn vanmorgen samen in Gods huis om Gods woord te horen. Het is ons allemaal erg belangrijk en we weten dat God echt niet een hele preek nodig heeft om mensen te bekeren. Soms een zin, soms zomaar een regel uit een psalmtekstje. God is zo'n wonderlijke God en de Heilige Geest die werkt op zo'n wonderlijke wijze. Daarom is het goed om samen te komen in Gods huis en uw plaats nooit leeg te laten staan. Want met eerbied gesproken staat u dan met uzelf de Heilige Geest in de weg. Nu zijn wij vanmorgen samengekomen, hebben we gehoord dat er iemand vannacht is overleden. Mevrouw de Kruif. We denken natuurlijk eerst aan meneer de Kruif, die alleen achterblijft in zijn hoge leeftijd. We denken ook aan de kinderen, de kleinkinderen. En wat kunnen er dan een hoop gedachten zijn als je ook bij een sterfbed staat? Ik vroeg het onlangs op de catechisatie aan de jonge kinderen van 12. Hebben jullie wel eens iemand zien sterven? En vrijwel niemand had dat gezien. 100 jaar geleden was dat totaal anders. Toen werden in gezinnen soms kinderen stierven, moeder stierven in kraambed. Mensen stierven ook, werden ook minder oud, stierven sneller. En de dood legde veel meer beslag op het leven. Dat is niet meer zo. Misschien dat we ons leven er ook naar inrichten. En we net doen alsof we eeuwig zullen leven. Dat is natuurlijk niet waar. Maar toch is het wel een aangrijpende gedachte dat dat besef dat we spoedig zullen sterven, misschien niet meer zo leeft. Vanmorgen even de roepstem. Weer iemand, hoge leeftijd, 90 jaar, overleden. Tijdelijke met het eeuwige verwisseld. En het kleine poosje dat we hier op aarde zijn, gaat het tenslotte maar om één ding, gemeente. Eén ding. En dat is dat ik niet meer het eigendom ben van mezelf, maar het eigendom ben van een ander. En dat ik door een waar geloof de Heer Jezus Christus heb aangenomen. Dat zijn de grote, ernstvolle dingen en de realiteiten die bij zo'n sterfbed weer tot je komen. Gaat het me daar nou werkelijk om? Of gaat het me misschien om andere dingen? Want echt, we komen er allemaal een keer voor te staan. En dan blijft die ene vraag maar over. Heb ik nu door een ware geloof in Jezus Christus aangenomen? Sommige mensen horen nooit van dat ware geloof. Ook in ons vaderland zijn er miljoenen die nooit meer lezen in de Bijbel en die nooit meer iets horen van dat goede woord van God. Dat is heel aangrijpend. Anderen horen wel dat woord, maar vergeten het weer. De Heer Jezus vergelijkt het bij de hoorders waarvan het zaad viel op de steenachtige plaats. En weer anderen horen dat woord en nemen het aan voor een tijd. U kent het voorbeeld van Orpa. En zo staan er meer voorbeelden in de Bijbel, Judas enzovoorts. Aangenomen voor een tijd. Een poosje. En daarna laten we het weer los. De Heer Jezus vergelijkt dat met het zaad wat valt onder de stenen op zijn achtere plaats of onder de doornen. Het wordt verstikt. En tenslotte valt er ook zaad in de wel toebereide aarde. En dat brengt vrucht voort. 30, 60 en 100 fout. En als je dan in het licht van de eeuwigheid gaat het daarom. Hè. Kennen we nu dat leven der genade, dat leven wat verborgen is met Christus in God. Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 17, indien iemand een nieuw schepsel is, met het woord indien bedoelt hij niet, dat zou een optie of zo, ja het kan wel zo zijn, kan niet zo, nee Paulus zegt, indien, daar bedoelt hij mee, wie in Christus, waar dat dus zo is. Indien, waar dat zo is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. God maakt zondaren tot nieuwe schepselen. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. En dat gaan we vanmorgen ook overdenken. Vanuit het schriftgedeelte waarvoor we uw aandacht willen vragen. En dat is Lucas 5, vers 27 tot en met vers 32. En we lezen daar het 27e vers. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar met name Levi zitten in een tolhuis. En zeide tot hem, volg mij. Stille preek. Volg mij. Korte preek, hè? Als je zo'n prediker zou horen, zou je zeggen, daar klopt niet veel van. Maar het is wel een hele effectieve boodschap. Volg mij. We ontmoeten in deze geschiedenis Gods ontferming, of de ontferming van Christus voor zondaar. We letten dan op drie gedachten. In de eerste plaats Christus die roept. Volg mij, vers 27. In de tweede plaats Christus die vernieuwt. Vers 28 en 29. Wat Levi dan gaat doen, hè? En tenslotte Christus die onderwijst. Want ik lees dat de schriftgeleerde fariseeën die beginnen te mopperen. Is het er helemaal niet meer eens en zo. Pas op, zegt de Heer. Ik ben niet gekomen voor gezonde mensen. Ik ben de dokter die gekomen is voor zieke mensen. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En dat is onderwijs wat de Heer naar aanleiding van deze gebeurtenis geeft. Gemeente, die geschiedenis, die staat drie keer in de Bijbel. Laten we daar maar mee beginnen. We vinden die geschiedenis in Matteüs 9, vers 9 tot en met 13, Markus 2, vers 13 tot en met 17, en hier in Lucas 5, vers 27 tot en met 32. U weet, als iets vaak in de Bijbel staat, dan wil dit zeggen, dit is erg belangrijk. Wat hier gebeurt, dat heeft dus de allergrootste betekenis. Het gaat om Gods ontferming voor een tollenaar. Nou, die tollenaren, dat weten we, wat voor lui dat waren. Als je dat bestudeert in de samenleving van toen. Dat waren mensen die heulden met de vijand. Een stelletje NSB'ers, zouden we vandaag de dag zeggen. Of, ja, wat moet je vergelijkenderwijze. Misschien zijn het drugsverslaafden of asielzoekers of nou ja, een groepje mensen waar je liever niet mee te maken hebt. En die je zeker niet uitnodigt om in je huis bijvoorbeeld te komen slapen of iets dergelijks. Mensen waar dus in de krant negatief over gesproken en geschreven wordt en waar ook negatief over gedacht werd. Want die tollenaren die huurden dan bij een grote tolweg, een plek van de Romeinen, en dan mochten ze dan tol heffen, mochten ze innen. En ze gingen daar ook bij liegen en stelen en zo, dus dat waren zeer gehate mensen die toenmalige samenleving. En dan staat er drie keer in de Bijbel dat de Heer naar zo'n tollenaar heeft omgekeken. Ja, daar kwam hij ook voor, zegt de Heer. Hij kwam om te zoeken en te roepen zondaars tot bekering. En hij is de grote medicijnmeester die gekomen is om, ja, niet mensen die denken dat ze gezond zijn, maar die ziek zijn, te genezen. Belangrijke geschiedenis. Bemoedigend ook. Want het laat ons zien dat Christus een almachtig koning is. Hè? Twee woordjes zijn voor hem genoeg. En die man die er in zijn tolhuis zit, met zijn geld bezig is en rijk worden en dieven en stelen. Van het een op het andere moment verandert er iets geweldigs in zijn leven. En dat kan vandaag natuurlijk nog. Want als het in de Bijbel staat, dan staat het tot onderwijs in de Bijbel. En God kan van het een op het andere moment een leven veranderen. En dat is bemoedigend, want daardoor worden we aangespoord om dat woord maar getrouw te brengen. En om in het voetspoor van de zaligmaker die woorden Gods aan mensen bekend te maken. Volg mij. En het is de Heer die dat wil gebruiken. Het is ook een heel leerzaam gedeelte. Ja, want als God nou die grote wonderen doet, dan zeggen niet alle mensen, tjonge, wat is dat nou toch een groot wonder, waar zijn we daar nou blij mee? Nee. Ik lees zelfs in vers 30, murmurerende mensen, de godsdienstige mensen die komen in opstand, want die zijn het daar volstrekt niet mee eens. Nou, het gaat dus over Gods ontferming voor zondaren. Dat is belangrijk. Dat is bemoedigend. En dat is ook eigenlijk heel ernstig, heel leerzaam. Want over het algemeen zijn de mensen het daar nou net niet mee eens. Zullen we die geschiedenis eens nagaan? Zullen we eerst eens kijken hoe de Heer nou roept? Ik lees in vers 27. En na deze ging hij uit, na die gebeurtenis hierboven, namelijk die genezing van die geraakte man, gaat de Heer zijn huis uit en hij ziet daar in de buurt van Capernaum, daar liep een belangrijke weg richting Egypte, en hij ziet daar een tollenaar zitten. Ik heb net al gezegd wie die tollenaren waren. En de meeste mensen die liepen met een enorme boog om zo'n tolhuis heen. En als je een beetje principiële Jood was, dan spuugde je ook nog op de grond. En dat was een teken van diepe minachting voor die man die daar in dat hokje zat tollen te innen. Nou, de Heer gaat dan ook uit Capernaum en zag een tollenaar. Dus dit doet niet wat de meesten deden, eromheen lopen en op de grond spuwen. Hij kijkt naar die man. En dan zag, vooral in de zin van, zo stilletjes, een minuut aankijk. Zomaar aankijk. Dat zien we wel meer in de Bijbel, dat de Heer de mensen aankijkt. En dan kijkt de Heer Zacchaeus. Ook zo'n pootje staan kijken. Lucas 19 zag Zacchaeus aan. Levi. En in die ogen van de zaligmaker, daar ligt liefde. Daar ligt ernst. En de Heer die kijkt zomaar dwars door die Levi heen. Want hij is God. Dat doet de Heer vandaag nog. En God die kijkt met zijn woord door mensen heen. En de Heer ontmoet deze man en zegt, volg mij. Dat deed hij wel meer. Dat deed hij meer in het algemeen. Hij zegt, ik ben de Messias en volg mij, word mijn leerling, bedoelt de Heer. Dat deed de Heer bijvoorbeeld in hoofdstuk 9. Want daar lezen we over een man, hoofdstuk 9, vers 59. En hij zei tot een ander, volg mij. Doch hij zei, de Heer, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraven. Maar Jezus zeide tot hem, laat de doden hun doden begraven, door gij ga heen, verkondig het koninkrijk Gods. Wat bedoelt de Heer hier? Nou, de Heer ziet een man en hij zegt, volg mij. En dan zegt die man, laat ik eerst mijn vader begraven. Bedoelt de Heer dan dat hij vandaag bijvoorbeeld, want u weet, in Israël is het zo, dat je als iemand sterft, diezelfde dag nog begraaft, van let op de temperatuur en zo. Verbiedt de Heer nou die man dat hij zijn vader begraaft? Nee, natuurlijk niet. Maar weet u, die man die zegt, hij hoort die stem en de Heer kijkt hem aan. Hij is bijvoorbeeld een jaar of 30. En dan mijn vader van een jaar of 50. En dan zegt hij, ja, ik wil u wel volgen, maar dan als mijn vader overleden is. En dat duurt nog wel een jaar of 10. Dat bedoelt die man. Dus die hoort die roepstem wel. Maar hij wilde niet aan. En dan verzint hij iets en dan zegt hij, ja, dan moet ik eerst mijn vader begraven, want ik ben bij mijn vader in het bedrijf en die kan mij niet missen op allerlei redenen enzovoorts. Dus dan moet ik eerst mijn vader begraven. Als mijn vader overleden is, dan wil ik daarover nadenken. Je begrijpt wel dat dat niet de bedoeling is van de Heer, want hij zegt, laat de doden hun doden begraven, maar gij ga heen, verkondig het koninkrijk Gods. Daar roept de Heer, maar die man die luistert niet. Dat zie je wel meer. Dat mensen niet luisteren. Dus de Heer zegt, volg mij. Hier komt de Heer bij die tollenaar. En zegt de Heer weer opnieuw, volg mij. En dan gebeuren er, zo lezen we in dit gedeelte, grote dingen. Namelijk Levi staat op en volgt hem. Wat is dat nou voor een woord van de zaligmaker? He? Volg mij. Nou, de Heer bedoelt, kom achter mij aan, word mijn discipel. Gemeente, dat noemen we de roeping. De Heere Jezus roept deze tollenaar. Hij roept mensen. Hij roept ze tot bekering, hij roept ze tot een ambt, hij roept ze door zijn woord, hij roept ze door zijn stem. In de eerste plaats is die roeping natuurlijk nodig. Want als God niet roept, hoe zou een zondaar komen? Dan weten we dat niet. En in dat evangelie klinkt die roeping. We lezen dat bijvoorbeeld in Spreuken 8. Tot u, o mannen, roep ik. En mijn stem is tot de mensenkinderen. En zo heeft ook de Heer gepreekt tijdens een omwandeling op aarde en heeft zondaren uitgenodigd. Hij zegt bijvoorbeeld in de synagoge van Capernaum, die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Dat heeft gezegd. Dat kunt u vinden in de Bijbel, Johannes 6. Nou, zo roept de Heer ook vandaag, ook vanmorgen. En we hebben een poosje teruggehoord uit Matthäus 11, vers 28. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En dat zei de Heer in Capernaum, want het net die mensen gewaarschuwd voor hun eeuwige ondergang. En de Heer zei er niet bij, u mag niet komen. Integendeel, hij zegt, u moet komen. Dat eis ik van u. Hier ook, volg mij. Gemeente jong en oud, u moet wel bedenken dat die roeping, die algemene of die uitwende roeping, wel een grote verantwoordelijkheid schept. Zit hier niemand in de kerk en die kan zeggen, nee, God heeft dat mij daarmee niet bedoeld. Ja, hij bedoelt u wel. En straks in de dag der dagen zal de Heer ook zeggen, terwijl ik geroepen heb en gij niet geantwoord. Ik heb u geroepen. Ja, maar nee, dat blijft staan. Zo klinkt dat in het evangelie. Zo wandelt God zondaren na. En zo staat elk mens verantwoordelijk jegens die God die roept. Die man die de Heer roept en zegt, volg mij. Dan zegt, nou, ik wil eens mijn vader begraven. Hier ook in het evangelie, Levi. Ja, een roeping. Die ook vandaag nog komt, die ook vanmorgen komt. Bij jongeren, bij ouderen. De Heer heeft bovendien graag jonge mensen in zijn dienst. Want hoe jonger, hè, hoe meer, ja, dat is in een gewoon bedrijf ook zo. Je gaat niet iemand van 70 benoemen om hem op te leiden tot een meubelmaker of tot een metaalbewerker of tot een boekhouder of zo. Nee, dan zoek je iemand op die 20 is. En waar je nog een hoop plezier van kunt hebben. Zo doet God dat ook in zijn koninkrijk. De discipelen waren allemaal mannen van 20 jaar of iets daaromtrent. Maria, u weet het, hè, was 16 jaar toen ze de moeder des Heren werd. Als je de Bijbel dus rustig doorleest, over het algemeen heeft God er een zeker behagen in om jonge mensen te roepen. En bruikbaar te doen zijn in zijn koninkrijk. Volg mij. Wat een ernstvolle boodschap, dat we dat nou vanmorgen horen. En wat heeft de Heer dat ook vaak en veel gezegd tijdens een omwandeling op aarde. Bekeert u, volg mij, komt zo iemand dorst. Je staat er soms verbaasd van hoe vaak en hoeveel de Heer dat heeft gezegd. Dus vandaar dat wij het ook maar doen. En dat we dat gewoon aan uw hart leggen. Dat het 2000 jaar geleden heeft geklonken en dat het vandaag in het evangelie nog steeds klinkt. En dat iedereen welkom is bij deze zaligmaker. U zou denken, ja, maar die tollenaren misschien niet. Nou ja, juist die tollenaar wordt nou geroepen. Neem dat eens mee naar huis. De Heer ook u roept. En laat dat u eens wat dringen tot gebed. Nou, nog iets bij dat roepen. Wat ik nou goed lees, en de Bijbel goed lees, dan zijn er velen die die roeping hebben gehoord, maar er nee tegen hebben gezegd. Maar als je hier deze geschiedenis leest, dan, ja, die Levi, hij heet Matthäus, twee namen die man, Levi en Matthäus, die volgt die roeping ook op. Hoe komt dat? Hebt u misschien goed geluisterd, dat één, heb goed geluisterd. Was dat het enige? Hij heeft ook nagedacht, zeker. De waarachtige bekering gaat natuurlijk nooit buiten het verstand om, namelijk dat wordt verlicht. Was dat het enige? Hebt u geluisterd en was het verstand? Nee. Dat ging bij Levi ook dieper. Dat raakte zijn hart. En gemeente, dat is het geheim. Bij die roeping van Christus. En daarom noemen we dat naast de uitwende ook een innerlijke roeping. Een roeping die het hart vernieuwt, wederbaart, opent. Want dat hart dat is gesloten. Het staat in onze Dordtse leerregels. Het staat ook in de Bijbel. Een stenen hart. En nu gaat de Heer dat stenen hart openen. En dat woord van hem dat dringt door tot in het hart van Levi. Het een op het andere moment. Want dat is natuurlijk hier het verrassende. Die man die zit daar een beetje met zijn geld. Die zit een beetje te liegen en te bedriegen. De Heer komt en die kijkt hem aan. Die zegt volg mij en die grijpt hem in zijn hart. Net als bij Lydia, welke hart de Heer geopend heeft, opdat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Ja, dat noemen we het wonder van de levendmaking. Het wonder van de wedergeboorte. Het wonder dat een dode zondaar gaat leven. Je leest het bijvoorbeeld in Ezechiël, dat God zegt, leef in uw bloeden, leef. Wat is dat wonder eigenlijk? Dat wonder van de levendmaking. Nou, wie was die Levi nou voordat de Heer hem aanzag en hem riep? Nou, dat was een man die leefde voor het geld en voor zijn tolhuis. En daar zat hij ook middenin en zo. En daar had hij genoeg aan, net als Zacchaeus en net als al die andere tollenaar. En dan komt de Heer. Dat woord volg mij, dat dringt door de Heilige Geest in zijn hart. En wat gebeurt er dan? Nou, dan heeft dat een geweldig effect. We noemen dat de krachtdadige roeping of de inwendige roeping. Hè, dat woord Gods heerschappij voert in zijn leven. Dat hij er niet meer vanaf kan. Ik denk eerlijk gezegd dat toen Levi 's ochtends in de tolhuis zit, dat hij daar nooit aan gedacht had. En toen hij er 's avonds uitkwam, toen, nou, hoe zou die man er nou uitgekomen zijn? Wat denkt u? Zo van, nou ja, ik heb er dus over nagedacht en ik dacht zo bij me. Nee. Ik denk dat die man wenend van blijdschap en droefheid uit dat tolhuis is gekomen. Dat er nou een zaligmaker die leraar uit Nazareth naar hem wilde omzien. Dat kon hij niet begrijpen. Weet u wat die wedergeboorte nou precies is? En dat gaan we dan even voorlezen uit onze Dordtse leerregel, want daar staat dat nou zo geweldig mooi in. Die Dordtse leerregel, waar u de laatste tijd natuurlijk veel over hoort in verband met de Dordtse synode. Maar dan wil ik daar een klein stukje uit voorlezen uit hoofdstuk 3 en 4. Dan gaat het over de wedergeboorte. Luister. En dit is die wedergeboorte. Die vernieuwing. Gans nieuwe schepping. Opwekking van de doden en levendmaking. Waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt. Dewelke God zonder ons in ons werkt. En deze wordt niet teweeg gebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen. Ook niet door aanrading of zulke manier van werking dat wanneer God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht van de mensen zou staan wederom geboren te worden of bekeerd te worden. Maar het is een bovennatuurlijke werking. Het komt niet bij mij vandaan, het komt bij God vandaan. Bovennatuurlijk. Het is een zeer krachtige werking. En Levi ging 's ochtends als een dief en een bedrieger dat tolhuis in en hij komt er totaal anders weer uit. Krachtig. Het is ook een zoete werking. Zeer zoete staat er zelfs bij. Een zeer zoete werk. Het heeft iets in zich. Ik wil eigenlijk nooit meer anders. Ik wil heel die toestand van de tollenarij niet meer. En het heeft ook een wonderlijke werking. Kijk, sommige mensen kunnen het allemaal begrijpen. En die zeggen eerst dit, dan dat, dan zus en zo. En het hele systeem en toe maar op. Als God in je leven komt, begrijp je er niks meer van. Wonderlijk, dan gebeuren er wonderen. En wat is nou een wonder? Je hebt een dood iemand en die gaat plotseling leven. Of je hebt een doof iemand die begint te horen. En je hebt een stom iemand die begint plotseling te praten. Dat is een wonder. Er zijn dingen gebeurd die je gewoon niet meer begrijpt. Het is ook een verborgen en een zeer onuitsprekelijke werking, waarvan het getuigenis van de schriftauteur niet minder is dan God zelf. Dat is de wedergeboorte. En dat vond daar nou plaats. In dat leven van Levi. Gemeente jong en oud. Het gaat er niet om dat we dat tijdstip misschien precies kennen. Levi wist dat dus wel, maar dat hoeft niet. Het gaat er wel om, als we nou eens teruggaan in ons leven, dat we de zaak kennen. Dat wij dood zijn. En dat God dat nieuwe leven in ons heeft geplant. Wonderlijk, zoet, krachtig. Niet na te rekenen. Dat er dingen in ons leven zijn gebeurd. Die we nooit, nooit meer kunnen vergeten. Jaren later, hè, heeft die Lucas, dat is een leerling van Paulus, het aan Levi en Matthäus nog eens gevraagd. En dan zegt hij tegen Matthäus, hoe is dat nou gegaan? En heeft Matthäus dat nog eens weer uitvoerig tegen die Lucas verteld. Zo is dat gegaan. Kent u dat ook in uw leven? Dat u graag naar de kerk ging in plaats van er niet meer graag. Dat u anders ging luisteren. Dat uw plek niet meer leeg stond. Dat u dingen hoorde die u vroeger nog nooit zo gehoord had. En dat u het meenam naar huis en zei, Heere, wat ben u toch goed voor zo slecht met dat ik ben. Zo begint dat. Zo breekt God dat harde hart open. Zo zien we hier die tollenaar staan. Nou, dat is nou Christus die roept. Nou gaan we in de tweede plaats stilstaan bij Christus die vernieuwt. Maar eerst gaan we zingen. En dat doen we uit Psalm 85, het derde vers. 85 vers 3.
Thank you.
Dus door woord en geest wordt dat zaad der wedergeboorte in Levi geplant. En dat brengt natuurlijk vrucht voort. Want dat is natuurlijk het kenmerk van het ware. Dat zaad wordt geplant, dan gaat dat vrucht voortbrengen. En dan lezen we in de Bijbel vier vruchten. We lezen in vers 28 in de eerste plaats, alles verlatende. In de tweede plaats, stond op. Daar volgde hem. En in vers 19, en richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. Laten we bij die vier vruchten, die vruchten van dat vernieuwde leven, maar eens stil gaan staan. Want die man is van dood levend geworden. Die man die heeft de stem van Christus gehoord, volg mij, Levi. En het eerste wat hij doet, dat is alles verlaten. Hij zit in zijn tolhuis, met zijn boeken voor zich en zijn stapeltjes geld. Misschien nog knechten of medehelpers enzovoort. En die hele boel die laat hij liggen en hij zegt, jongens, het is klaar vandaag, ik stop ermee. En ik heb die stem gehoord en ik ga deze heiland, deze Messias, ga ik volgen. Nou, u begrijpt dat ze daar wel even gek van opgekeken hebben in die omgeving. Wat gebeurde? Dat geld en dat tolhuisje, dat is zijn oude leven. Dat is dat zondige oude leven. En daar heeft die man zo'n verdriet van gekregen. En daar kreeg hij zo'n hekel van dat hij zegt, daar wil ik nou niet meer mee te maken hebben. Dan ga ik weg. Nou, dat is nou een van de eerste dingen, gemeente. Als God een mens bekeert, dan krijgt hij een geweldige droefheid over de zonde en ook een hekel aan de zonde. Als dat wonder van wedergeboorte zich voltrekt in ons leven, ja, dan gaat alles ons aanklagen. Je ziet Levi bij wijze van spreken zitten en zit hij met dat geld in dat tolhuis en dat bankje waarop hij zat en die tafel en die lijsten die worden ingevuld enzovoort. En het klaagt hem allemaal aan. Hij kan er alleen maar bedroefd en verdrietig over worden. Want dat is nou zonde tegen God. Hij, de gedoopte man, de besneden man. Nou, dat is de eerste vrucht van dat wonder van de levendmaking. Die geweldige droefheid naar God. Die droefheid over de zonde. Ik mag u wel vragen, ken u dat nou ook? Paulus schrijft er ook over in de Korinthebrief. En dan niet alleen in het begin, maar ook elke keer opnieuw. Alles verlatende. In de tweede plaats, dan zien we dat hij stond op. En hoezo stond op? Nou, de Heer zegt, volg mij. Dus hij verlaat dat tolhuis en hij staat voor de Heer Jezus. Dat staat er letterlijk. Hij loopt dat huis uit en hij staat voor de Heer Jezus. Hoe staat die man daar? Staat hij daar zo van, nou Heer, u hebt wat gezegd. Ik dacht zo bij mezelf, nou nee, dat kunt u wel vergeten. Ik geloof eerlijk gezegd dat de tranen uit zijn ogen lopen. En dat je het alles kon zien in die man, er is wat gebeurd. Maar hij staat er. En dat betekent, hij is vast van plan om in ieder geval nooit meer anders te willen. In dat staan, daar ligt iets van bewustheid, van beslistheid in. Dat kan nooit meer over. Het tweede, wat je ook altijd met die waarachtige bekering vindt. Hè. Kijk, je hebt een namaakbekering, dat houdt een tijdje weer op. Voorbeeld van Rut en Orpa heb ik u wel eens gegeven. Er zijn meer voorbeelden in de Bijbel. Agab was ook een tijdje onder de indruk en het ging daarna weer over en zo. Maar hier staat die man voor de Heer Jezus. En wat de omgeving er nou allemaal van zegt en de fariseeën en de tollenaren en de medetollenaren en de mensen en de scharen. Hij staat daar. Hij staat daar met de tranen in zijn ogen. Hij zegt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Net als bij de apostel Paulus. Die werd ook stilgezet en dan zegt hij, wie zijt gij? En in twee, wat wilt gij dat ik doen zal? Gemeente, als God een mens bekeert, wederbaart, dan staat hij op net als de verloren zoon. En dan krijgt hij met God te maken, krijgt hij ook met de zaligmaker te maken. En dan wordt hij zo klein, dat je hem onder een hoed kunt vangen. En die zaligmaker, die wordt zo groot, dat wordt nog het ene nodig, het allerbelangrijkste. Zo staat die man daar. Hij staat daar als een beschaamde, verootmoedigde, klein gemaakte zonde voor die grote zalig, maar voor die grote God. Stond. Petrus die lag in hetzelfde hoofdstuk. Hebben ze dus ook wel eens voor de Heer Jezus gestaan. Ja, maar dat, hoe kan dat? Nou, de Heer Jezus die wandelt onder ons in zijn woord. Met zijn lichaam is hij de hemel. En onder, met zijn woord wandelt hij onder ons. En dat dan woord, je kunt dat natuurlijk lezen, je kunt teksten uit je hoofd leren en zo. En je kunt ook allerlei andere theologie uit je hoofd leren, dat is allemaal prachtig. Maar dat is nog niet waar het hier over gaat. Weet u, dan gaat dat woord open. Dan lees je dingen, staat dat nou echt in de Bijbel? Is dat nou echt waar? Het bloed van Jezus Christus, God zo reinigt van alle zonden. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En dan rijst hij zalig maar op. Hè. Door Gods geest in het gewaad van zijn woord. Soms in een preek. Die preken, die kennen al Gods kinderen. Waar dus ook gewezen werd op die persoon van de middelaar. Dat is het enige middel. Preken die je nooit meer vergeet. Ja, zegt hij, dat was een preek en toen voelde ik toen... Nee. Preek waarin gewezen werd op dat ene fundament. Op die volkomen zalen, volkomen middel. En dat er in hem gena is in zijn lippen uitgestort. Gaat in de prediking nooit erom dat u wordt verklaard, maar dat die Christus de schriften wordt verklaard. En dat u opruist. Staat. Met een beschaamd. Met een beschuldigd geweten. En de Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Ken u dat in uw leven? De dingen echt die gebeuren hoor. Levi stond daar voor die zaligmaker. Bartimeus stond voor de zaligmaker. Die genezen, die ziet eerst, die zaligmaker ziet daar. En dan de derde plaats. Er is ook iets moois in dit gedeelte. En volgde hem. De Heer Jezus, volg mij. En volgen, dat betekent natuurlijk achter Jezus aankomen. Maar dat betekent gewoon zijn discipel worden. Dus de Heere die begint niet alleen dat werk der genade, maar de Heere die gaat ook verder met dat werk der genade en zegt, Levi, nu moet je mijn discipel worden en nu zal ik je van alles gaan leren. Wat moet Levi dan allemaal leren? Nou, hij moet drie dingen vooral leren. In de eerste plaats wie hij is en blijft. In de tweede plaats wie Christus is. En in de derde plaats dat het gaat om de eer van God. De drie stukken van de Heidelberg. En om dat dan goed en grondig te leren, moet hij een volgeling worden en een volgeling blijven van de koning van de kerk. Want elke dienaar van de koning van de kerk en elke onderdaan, elke discipel van de koning van de kerk, die weet van de drie stukken in zijn leven. Dat is ook het mooie als je een oprecht christen ontmoet. Dan zeg je, joh, wat is nou jouw troost? En dan begint hij gewoon te vertellen. Het goed is tenminste. Nou... Die troost die heb ik niet bij mezelf gevonden. En die zal ik ook nooit bij mezelf vinden. Want dat is zo'n arme boel soms. Daar kom ik nou alleen maar vuil tegen in mezelf. Ik kom daar nou alleen maar dwaasheid tegen. Alleen maar blindheid. En daarom is het grootste genade en de heerlijkste genade. Dat ik nou van mezelf word verlost. Want vergeet het niet gemeente. U moet niet van een dominee. U moet niet van een kerk. U moet van uzelf worden verlost. Dat is het waar het om gaat in het evangelie. Dat je verlost wordt van jezelf. En dat is ook de hemel. Hè? In de hemel ben je totaal verlost van jezelf. En in de tweede plaats dat je een oog krijgt voor die verlosser. Wie dat nou is die verlost. Wie zijn persoon is en wat hij gedaan heeft. En dat is de grote inhoud van het genadeleven. Dat we die persoonlijke verlosser leren kennen. En Paulus zegt, één ding doe ik, vergeet het geen achter, strekken uit tot geen voor, jaag ik naar de prijs, de roeping Gods. En ja, alle dingen schade en drek om de uitnemendheid der kennis van de Heer Jezus Christus. Dan wordt hij dierbaar in zijn persoon. Heb u dat nou ook wel eens? Die persoon van de middelaar lief krijgt. Kijk, in het gewone leven heb je een jongen en een meisje die raken verliefd op elkaar, die gaan trouwen en dat is mooi. En een goed huwelijk, dat is een zegen. En dan kun je alleen maar met pijn over nadenken als dat niet meer zo is. Maar nou, in dit leven maakt de Heer zijn kinderen verliefd op de Heer Jezus. Ja, zo onnemend lief. Soms word je er s'nachts wakker van. Soms dan geeft hij een enkel woordje in de Bijbel. En soms dan zegt hij wat in je leven. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. We hebben afgelopen week over Hiskia gedacht, hè, dat weet u nog. Dan zegt Hiskia, Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mij borg. Ja, die man wist ook waar het was. Hè? Bij die persoon van de middelaar. En door dat ware geloof in hem. Hij is de schoonste van alle mensenkinderen. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Zijn geest vernieuwd en wederbaar. Gena is in zijn lippen uitgestort. Dat is ook het mooiste in de prediking. Als je iets mag vertellen van de Heer Jezus. Wie hij nou wil zijn, wil arme en schuldige mens. En dat hij ook vandaag nog onder ons wandelt in het gewaad van zijn woord. En dan de derde bij dat volgen. Dat is dat het nou allemaal gaat om de eer van God. Ja, dat is het nagale, de eer van God. Sommige mensen zeggen, ja, wij willen graag wat fijn is voor ons. Nou, ik zeg niet dat u altijd het slechte moet kiezen, maar in de Bijbel gaat het daar niet in de eerste plaats. Wat nou fijn is voor mij. Je hebt andere mensen die zeggen van, nou, ik hoop maar dat iemand anders. Gaat ook niet in de eerste plaats. In het leven der genade, in het volgen van de koning gaat het om de eer en de glorie Gods. God wordt verheerlijkt. God wordt groot gemaakt. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen en loof. Hem vroeg en spa. Ja, maar een mens heeft niks. We hebben helemaal niks gegeven. We hebben echt niks. God alleen heeft alles. Het gaat om de eer van zijn grote naam. Dat was het derde en dan het vierde. Die Levi die richt een grote maaltijd aan in zijn huis. Dus hij verlaat zijn zondige leven. Hij staat voor de zaligma. Hij wordt een volgeling, een discipel. En dan richt hij een grote maaltijd aan. Wat zit daar nou voor gedachte achter? Ja, dat is ook wel mooi. Want Levi heeft nou dat grote geheim ontvangen in zijn leven. Hè? Grote schat is de grootste schat die een mens kan ontvangen. En nou zijn er wel mensen die een grote schat ontvangen en die stoppen dat dan weg in een geldkistje. Of in een kluis. Dan gaat er een grote deur voor. En niemand mag er meer naar kijken. Ja, dat kan. Maar zo is dat nou niet bij de ware genade. Als God dat grote geschenk geeft. Dan gaat er ook iets gebeuren. In onze omgang met de medemensen. Met de medetollenaren. En die nodigt die allemaal uit in zijn huis. Hij zegt, jullie moeten eens luisteren wat er nou gebeurd is. Die rabbi uit Nazareth, de Messias, heeft naar mij omgezien. En ik mag zijn volger, ik mag zijn discipel worden. Dat is toch niet te begrijpen. En al die tollenaren die komen. grote maten staat er, hè, honderden misschien. En de Heer Jezus zit daar ook bij. Ja. En wat denkt u dat de Heer daar nou gedaan heeft? Nou, in eerste plaats Levi, dat wordt een man die... Ja, hij schrijft ook later het evangelie van Matthäus. En dat hij opgeschreven wordt dat andere mensen er ook van zouden horen. En die Levi, dat wordt een man die wil het overal vertellen. Net als de herders. Vertelde alom wat er van dit kindje gezegd was. Je kon het gewoon merken aan die man. Dat stempelde zijn leven. En daarom nodigt hij die mensen allemaal uit. Ze moeten er ook van horen. Ze moeten ook die zaligmaker leren kennen. En de Heer Jezus die komt. Ja, want waar hij genodigd wordt, daar komt hij. En dan zien we de Heer er aan zitten met al die tollenaar. Ja. Wonderlijk eigenlijk, hè. Er zit hier tussen tussen de onderkant van de samenleving toen. Er zit hier zomaar tussen. Een rabbi uit Nazareth. Tussen de mensen aan de onderkant van de samenleving. Het is. Ja, de wijze mensen schudden er hun hoofd over. En de godsdienstige mensen ook, komen zo nog wel op. Maar weet u wie daar nou zo blij mee is? De engelen. En Gods kinderen. En Levi. Die zijn er zo blij mee. Dat nou de zaligmaker in deze wereld kwam om het verlorene te zoeken. En dat hij dat nou wilde doen, dat is zo natuurlijk begonnen, hè. In Johannes 4 kunt u het leven, een zondige vrouw in Samaria op te zoeken. Dat moest hij doen, van zijn vader heeft hij ook gedaan. En straks in hoofdstuk 19 raapt hij Zacchaeus op in Jericho. En hier dan Levi. En die maakt hij tot een discipel, later een apostel. Gemeente, als God in ons leven komt, dan gaan we de andere mensen om ons heen anders bekijken. Echt, dan gaat u anders naar kijken. Ga je anders kijken naar je kinderen. Ja, joh, dan moet jij ook bekeerd worden. Echt, het kan nog. Het is echt nodig, hoor. Dat is... Die wereld en zo, dat gaat allemaal voorbij. Ga ik anders kijken naar medemensen in de kerk? Ga ik anders kijken naar medemensen op je werk? En ik zeg niet dat het altijd makkelijk is. En dat zeg ik allemaal niet. Het is soms heel moeilijk om over de wezenlijke dingen te praten. Maar toch, daar ga je anders naar kijken. En dan ga ik anders kijken naar de mensen op straat. En dan word ik een klein beetje evangelist soms. Dan hoop je dat je af en toe een goed woord mag vertellen tegen slechte mensen van een goede God. Nou, dan wordt evangelisatie een soort van zelfsheid in je leven. Heb je eigenlijk niks voor nodig, dat gaat vanzelf. Nou, dat is hier bij Levi ook zo. En nou tenslotte nog het slot van die geschiedenis. De engelen zijn blij, God de Vader is verheugd, de Heer Jezus is verheugd. Discipelen, die krijgen onderwijs en er zijn er ook wat mensen die zijn niet blij. Nou, de duivel is in ieder geval niet blij, dat kunnen we ook wel vaststellen. Dat staat er verder niet, maar goed, de duivel is daar natuurlijk boos over. Want de Heer Jezus heeft hem een van zijn vaten ontroofd. Maar er zijn op aarde ook nog wat mensen, die zijn er ook niet zo erg blij mee. Kijk maar in vers 30. En hun schriftgeleerden en fariseeën. Ja, hun schriftgeleerden. Dat waren dus mensen die zaten met elkaar voortdurend in die Bijbel te lezen. Dus Bijbelstudie te doen. En dan deden ze het op zo'n manier dat ze een zinnetje uit de Bijbel bijvoorbeeld haalden. En daar een heleboel zinnetjes omheen zetten. Inzettingen, de oude noemt de Heer Jezus dat. En op die manier dat hele woord van God aan het verdraaien en aan het veranderen waren. En daar waren ze nou voortdurend mee bezig. Bijvoorbeeld stond in het vijfde gebod, eert uw vader en uw moeder. Dat je de ontzag en dat je de hoe moest hebben, dat je moest helpen enzovoort. En die fariseeën hadden ervan gemaakt van als je zegt het is een gave, het geld wat je eraan moet zijn, en dat geef je aan de tempel, dan hoef je niet meer voor je vader en moeder te zorgen. Dan ben je tenminste van die last, van die zorg af. Want je hebt het aan de tempel gegeven. Zulke soort rare dingen. En die fariseeën en de schriftgeleerden, die mensen die dus ja, veel allerlei dingen wisten en zo, die zitten daar dan bij en die vinden dat maar helemaal verkeerd, dat de Heer Jezus zich afgeeft met die tollenaren en zondaar. Dat vinden ze niks. Lofstuk 15 komen we dat ook weer tegen. Dan zeggen die fariseeën onder elkaar, deze, die rabbi uit Nazareth, die ontvangt de zondaars en eet met hen. Kijk eens wat een verkeerde rabbi dat is. Die man die heeft omgang met zondaren en eet ermee. Niet te begrijpen toch. We zouden vandaag zeggen, dat is een man die kijkt om naar vluchtelingen, die kijkt om naar asielzoekers. Het is toch bijna niet te begrijpen. Zo'n man moet toch beter weten. Nette man en zo, die bemoeit zich toch niet met al die verkeerde mensen enzovoorts. Zo zouden wij dat invullen. Ja, zo deed Jezus dat niet. En dan zie je dus die reactie van die schriftgeleerden en die fariseeën, die beginnen te mopperen, murmureren, de volk van Israël is ook in de woestijn. En dan beginnen ze met hun kritiek, niet tegen de Heer Jezus, want dan weten ze wel, dan krijgen ze een gepeperd antwoord. Dan beginnen ze bij de discipelen. Ja, die het ook een beetje, toch een beetje vreemd eigenlijk, het voelt niet helemaal prettig. Ze beginnen tegen de discipelen te mopperen, kijk maar. Waarom doet u meester dat? Waarom eet en drinkt hij met tollenaren en zondaren? Zondaren moet u dan denken aan publieke vrouwen en dat soort type mensen. Ja, waarom doet de Heer dat nou? En de Heer hoort dat. En dan geeft hij een antwoord. En dat antwoord, dat is een heel leerzaam antwoord. Die gezond zijn, mensen die dus denken dat ze gezond zijn, dus niks mankeren, die hebben geen medicijnmeester, die hebben geen dokter nodig. Maar mensen die weten dat ze ziek zijn, die achter zijn gekomen, dat ze doodziek zijn. Nou, dat wisten die tollenaren wel hoor. Ze werden met de nek aangekeken. Dat waren dus de zieke elementen in de toenmaals bekende samenleving. De Heer zoekt die zieke mensen op. En dan voegt de Heer er nog aan toe. In Matthäus zegt hij er nog bij. Ik ben niet gekomen voor offers en voor regels. Ik ben gekomen voor barmhartigheid. Ik wil barmhartigheid. Verming, daar ben ik voor gekomen. En hier in Lucas zegt hij erbij. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardig. Dat bedoelt de Heer die... Die fariseeën in de schrift die zeggen van nee, maar wij zijn de discipelen van Mozes en wij weten het wel, wij zijn rechtvaardig. Kijk, de hele wereld die bestaat uit slechte mensen, maar gelukkig God heeft ook nog een paar goede mensen en dat zijn wij. Fariseeën in de schrift geleerd. Wij zijn rechtvaardige mensen. Nou zegt de Heer, ik ben helemaal niet gekomen om dat soort mensen te roepen. Dat soort mensen gaat de Heer straks in Matthäus 23 ernstig waarschuwen. Dat is het enige wat hij doet. Wee u. Hij gaat ze niet meer roepen. En waar moet hij nou roepen? Zondaars. Tot bekering. En dan bedoelt de Heer zondaar A zoals ze zijn. En ook zoals hij door genade ze dat doet beleven. Met lege handjes. En dan komt de Heere om zondaren te roepen tot, kijk maar, bekering. Want die fariseeën en die schriftgeleerden, die hadden natuurlijk het totaal mis. Want die dachten dat de Heere daar bij die fariseeën en bij die tollenaren en zondaren zat om hun zonden goed te praten. Maar dat heeft de Heere nooit gedaan. Hij heeft niet gezegd, gaan jullie maar lekker door met stelen en dieven en liegen enzovoort. Nee. Maar hij komt bij die mensen en zegt, jongens, wat doen jullie daar in dat tolhok? Wordt er wel eens gelogen? Wordt er wel eens gestolen? Dat kan niet, hè, want er staat in de 10 geboden, gij zult niet stelen, gij zult niet. Ja, maar u moest... En zo heeft hij die mensen onderwezen. En hij is gekomen om te roepen tot bekering. Om die mensen te vernieuwen. En dat is ook veel gebeurd, hè? het leven Levi gebeurd, het leven Zacchaeus gebeurd, het leven Bartimeus gebeurd. Ach, lees het hele Lucas-evangelie er nog op na. Hoeveel mensen hebben dat goede woord van deze heiland niet tot bekering ontvangen? Het begint al bij de herders. Het begint eigenlijk al bij Jozef en Maria. Jozef, Maria, de herders, de wijzen in het oosten, het Matthäus-evangelie. En zo ontmoeten we een lange rij met mensen, die allemaal zondaars, tot bekering. Gemeente, zo riep de Heere een man, 2000 jaar geleden. En de Heilige Geest vindt het belangrijk dat we dat vandaag ook nog weten. Dat God toen voorbij ging. En dat koning Jezus toen een zondaar riep uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. In de eerste plaats zijn er wellicht onder ons die ook in zo'n tolhuis zitten. En dat tolhuis dat bestaat dan uit een banksaldo en een auto en een huis en weet ik wat allemaal meer. En u mag het allemaal hebben hoor. Abraham had ook veel bezit, maar staat dat dan nummer 1 in uw leven? Dan zegt de Heere vandaag, volg mij. Neem dat mee. Misschien zegt u maar, in deze geschiedenis, hè, zou dat nou eigenlijk wel kloppen? Is dat nou wel goed wat de Heilige Geest heeft laten opschrijven? Want je leest natuurlijk niet dat Levi eerst is een paar jaar heel veel gehuild over zijn zon. En toen naar de Heer Jezus tenslotte is gegaan. En tenslotte dan uiteindelijk bij zijn sterven net aan zalig is geworden. Dat staat er allemaal niet. Nee, dat staat er ook niet en zo is het ook niet gegaan. Wat dan? Nou, gemeente, ik heb net gezegd, die man die is van dood levend gemaakt. Dat weten we. Dat zie je de vrucht. En toen zijn er in zijn leven wonderen gebeurd, zoals die wordt beschreven in de schrift. En als wij nou Levi zouden tegenkomen, en we zouden zeggen, Levi, vertel eens wat van de enige troost in leven en in sterven. Dat die man gewoon de drie stukken vertelt. Dat hij vertelt waar hij vandaan kwam en wie hij nog steeds bleef. Dat hij vertelt wie hij in Jezus is geworden en gebleven. En dat hij ook vertelt wat nou het grote verlangen was in zijn leven, namelijk de eer en de glorie Gods. Dat hadden we gehoord. En dat zegt de Bijbel ook. Kijk hoe de Heer de zondaren roept. Dat is voor iedereen verschillend. Er wordt niet één op dezelfde manier stilgezet. Paulus op weg naar Damascus. Peter en Johannes onder de prediking van Johannes de Doper. Levi doordat de Heer Jezus hem aanroept. Hem roept, volg mij. Iedereen is verschillend. Maar wat de Heer dan zijn kinderen leert, dat is in essentie voor elk kind van God gelijk. Dat is hun diepe ellende. De enige geldende gerechtigheid van Christus. En de eer en de glorie God. Dat zijn de drie dingen die elk kind van God leert vanuit de Bijbel door de Heilige Geest. Misschien zegt u, nou dat mag ik nou kennen, door Gods genade. Nou, dan staat hier, dat u maar steeds een volgeling moet zijn, en ook een volgeling moet blijven. Want dat is de kerk des Heers. Volgen het lam, waar het ook heen gaat. Amen. Slotzang gemeente Psalm 86 en daarvan het derde vers. 86, het derde vers gaan we samen zingen. verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.